Goedemiddag, we zijn live hier vanuit Utrecht. Welkom in deze prachtige studio, speciaal voor deze uitzending opgezet, dus dat is wel bijzonder. Ieder kind een kans, daar gaan we het komende uur over hebben met bijzondere gasten, bijzondere instarts, filmpjes zoals het heet. En ook, hoop ik, met uw vragen en opmerkingen, want dat kan. Doe dat alsjeblieft. We gaan het hebben over het vergroten van kansengelijkheid in het onderwijs. En eigenlijk kunnen we daar allemaal een rol in spelen. Dus daarom ook dat ik u uitnodig om absoluut uw vragen te stellen, opmerkingen te maken. Want ik weet zeker dat er heel veel kennis zit te kijken daar. Graag. Ik stel u voor aan mijn tafelgasten van op dit moment, die hier zitten te stralen naast me. Ik begin daar rechts. Inge de Wolf is inspecteur, hoogleraar en oprichter van Education Lab. Zij weet als geen ander wat het beste werkt in het onderwijs. We hebben het daar net in de uitzending, voor de uitzending al uitgebreid over gehad, maar we gaan het hier zeker nog een keer doen. Naast haar, Marco Pastors. Directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, NPRZ afgekort. En dit programma wordt gewerkt aan een beter perspectief van Rotterdam-Zuid. Straks horen waarom specifiek daar in Rotterdam-Zuid. Tanja Jatnanansing, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Zuidoost. Vroeger zeiden we de Bijlmer, toen ik er nog woonde. Met de portefeuilles Jeugd, Onderwijs en Veiligheid, welkom. En Hans Spekman, welkom, directeur van het Jeugd Educatiefonds. Het fonds helpt scholen waarvan een groot deel van de kinderen in een lastige situatie opgroeit. Dankjewel allemaal dat jullie hier zijn. We gaan even een testvraag doen, zodat we kunnen kijken of het allemaal een beetje werkt. Uitproberen ook. Per onderwerp een aantal vragen en opmerkingen. We hebben stellingen ook. Vanmiddag gaan we het over 5 interventies hebben. En even de stelling die we nu ter test. Iedereen kan bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid. Beetje open deur. Want ik denk dat niemand hier nee zegt. Marco Pascoe, jij zegt geen nee hierop, toch?
Ja, iedereen kan bijdragen, maar lang niet iedereen hoeft dat. Maar als een aantal partijen eens wat meer zou doen, dat zou wel helpen. Ja. Ja.
Als jij één partij zou moeten noemen, hè, om het kansengelijkheid te vergroten, wie zou je dan noemen? Welke partij zou je dan noemen?
Ik zou vanuit het onderwijs zeggen de hulpverlening. Die zou echt voor heel veel kinderen datgene kunnen organiseren wat heel veel ouders niet brengen, in onze wijken althans. En dat zou echt helpen. Ja.
Wat zeg jij, Inge? Welke partij zou ja, kijk, want jij bent zo gespecialiseerd, dus je hebt al honderden partijen in je hoofd. Maar ik dwing je om één partij te kiezen waarvan je zegt van, nou, dat is wel cruciaal om die kansengelijkheid te vergroten voor kinderen.
Ja, ik zou dan de leraar zeggen. He, dus de leraar, toch de interactie tussen leraar en leerling is toch waar het om draait in ons onderwijs. En we kunnen heel veel dingen daaromheen organiseren, wat zeker zal helpen met gelijke kansen. Maar uiteindelijk moet het daar in de klas gebeuren.
Tanja, Jatnan Singh, welke partij?
Het is inderdaad en.
Ja, het is en.
En misschien mag ik één ding. Dat is, ik had onlangs een gesprek met een aantal jongens in Amsterdam Zuidoost. En ik vroeg aan hun, wat kan ik voor jullie betekenen als voorzitter? Toen zeiden ze, u kunt helemaal niks voor ons betekenen. Ik zei, oké, dat is wel heel weinig. Ja. Maar als je iets zou noemen. En toen zeiden ze, kunt u ervoor zorgen dat wij ook een vaderfiguur hebben?
Oh.
En dat vond ik wel een heel spannend antwoord. Dus dat je
zeiden ze ook waarom?
Ja. Zeggen, kijk, in het onderwijs en ook veelal thuis is het vooral de moeder die nog heel veel, ook vooral in ons stadsdeel, het zijn dingen die we niet graag met elkaar bespreken. Maar je ziet toch dat in ons stadsdeel er heel veel moeders zijn die het alleen moeten doen. En dat met naar hun beste vermogen proberen te doen. En tegelijkertijd zie je dat heel veel jongens nu toch zeggen, maar ik wil toch ook die, niet per se hun eigen vader, heel duidelijk, hè, die vaderfiguur in mijn omgeving heb ik ook nodig. Dus het is en van en de leraar en de hulpverlener en de moeder, maar ook de vaderfiguur.
Maar ik vind het mooi dat we, ik ga bij jullie drie langs en jullie alle drie hebben toch ook, omdat je daarna zoekt natuurlijk, maar ik vind het mooi dat dan je daar vader, hulpverlener, leerkracht, daar ben ik heel benieuwd Hans Spekman, maar van jou, als je er één prioriteit zou moeten noemen om de kansgelijkheid te vergroten van kinderen.
Het meest nodig is uiteindelijk een overheid die lange adem en geduld heeft. Dat is toch. Want dan zorg je ervoor dat uiteindelijk die leerkracht ook zich als leerkracht erkend voelt. Dan zorg je dat er misschien een blik is dat de hulpverlening ook de ruimte heeft samen met de school om te helpen. En dat er vaderfiguren zijn die daar ook de ruimte voelen. En dat is, die overheid moet ook bewegen. Dus ik ben heel blij met fondsen, bedrijfsleven die allemaal helpt. En ik zie heel veel particulieren die helpen. Maar uiteindelijk moet ook de overheid weer ruimte bieden aan die leraar om leraar te zijn. En zo die kinderen vooruit te helpen. Want kinderen zijn allemaal gretig, hè? Ieder kind wordt gretig geboren.
Ja, iedereen.
Ja, ieder kind wil leren.
Ze willen leren, ja. Alleen geef je de kans.
Ja.
We nemen eigenlijk een voorschot op het gesprek al, hè? Want we gaan aan de hand van 5 zogenaamde interventies gaan we praten. Die werken om kansgelijkheid te vergroten. We gaan het hebben over het aanbieden van extra onderwijsuren. Dat hadden we ook kunnen zeggen. Betere aansluiting met de zorg is een thema. Horizonverbreding, ook een thema. De beste leerkracht voor de kinderen die het meest nodig hebben. En het 5e thema is het vergroten van ouderbetrokkenheid. Dat zijn allemaal thema's die langskomen. En dan begin ik gewoon bij het allereerste. En dat zijn die extra onderwijsuren. Trouwens, ik kan even nog reageren op de stelling. Iedereen kan bijdragen aan het vergroten van kansen en gelijkheid. Nou, 99% is het daarmee eens. En 1% is daarmee oneens. Dan weten we dat ook weer. De test werkt. De stellingen kunnen gewoon gesteld worden. Eerste thema. Het aanbieden van extra lesuren. Het is effectief. Dat is bewezen. En als je kinderen in deze extra uren kunt bijspijkeren, is er zogenaamde leerwinst te behalen. Het vergt natuurlijk wel wat van school en ook van de leerkrachten. Tineke Visser is directeur van de Globetrotter uit Rotterdam. Zij draait met haar school extra uren die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.
Nou, het is nu denk ik ongeveer 1,5 jaar geleden. Toen kregen we te horen dat de scholen op Rotterdam-Zuid in de Children's Zonwijk 10 uur extra gingen draaien. Wij draaiden al extra uren, we draaiden de 6. Maar vanaf schooljaar 2019-2020 moesten we naar 10 uur. Wij zijn als team met elkaar in overleg gegaan. En we hebben van een moetje eigenlijk heel snel een kans gemaakt. Een kans voor kinderen, een kans voor ouders en een kans voor onszelf. Dus we zijn gaan kijken hoe gaan we dat dan organiseren. We zijn op 5 gelijke dagen uitgekomen. En we waren ook al snel, alle kinderen doen mee, we doen het voor iedereen op dezelfde manier. En qua invulling is het heel divers. Het is drama, het is techniek, het is uitjes. Het zijn eigenlijk allerlei dingen waardoor je zowel cognitieve vaardigheden kunt versterken, maar ook juist je wereld kunt vergroten.
Ja, Tineke Visser, even voor ons, voor iedereen die niet uit Rotterdam komt, waarom is Rotterdam-Zuid zo'n specifieke wijk waarin dit kennelijk nodig is?
Nou ja, dat... Als je goed naar Rotterdam kijkt, dan zeg, dan in het algemeen ligt Rotterdam wat achter bij de andere grote steden in het land. Den Haag, Utrecht, Amsterdam. En als je dan kijkt van hoe is dat nou verdeeld, dan zie je eigenlijk dat aan de noordkant van Rotterdam is Rotterdam eigenlijk net zo functionerend, opgeleid, werkend, wonend als in die andere grote steden. Maar dat Rotterdam achter ligt, dat komt door Zuid. 200.000. Dus kun je ook omdraaien, zeg, nou, als je op Zuid je been bijtrekt. Dan gaat het met heel Rotterdam.
En heeft dat te maken met demografie? Heeft dat te maken met werk dat daar voorhanden is? Waar heeft dat mee te maken?
Dat heeft ermee te maken dat in 1895, zeg maar, aan de zuidkant die havens zijn gegraven. Ja. Daar moesten al die arbeiders toen wonen. De directeuren gingen daar niet wonen. Ja, en die arbeiderswoningen van tussen 1900 en 1950, zeg maar, die zijn... Ja, die zijn nu uit de tijd, om het zo maar te zeggen. Dus heb je daar ook, nou ja, de mensen die het voor het kiezen hebben, zijn daar minder graag gaan wonen vanaf de jaren 80, 90 ongeveer. Nou ja, dan zit je zo, als je niet te veel doet in deze situatie.
Nou zegt Ineke Visser, meer tijd, we hebben van een moetje eigenlijk een kans gemaakt. En het gaat om drama, techniek, uitjes, van alles en nog wat. Wat heeft het opgeleverd in jouw visie, die extra uren daar in Zuid?
Ja, kijk, het gaat natuurlijk om wat je doet in die uren. Maar een normale school geeft 26 uur. Dat gaat in heel Nederland zo. En na schooltijd gaan kinderen door met hun ouders, sportcultuur enzovoort. Nou, bij ons in heel veel gevallen niet. En wat wij zeggen is, als we nou 10 uur extra op die scholen geven per week, dan gaat dat over gelijke kansen. Dan gaat het over dat onze kinderen dus ook die extra rijke uren na schooltijd hebben. Alleen die worden bij ons verzorgd door de school. Dus vanuit het kind gezien levert het heel erg veel op. En we zijn nu elk jaar bezig om het aanbod wat we in die extra uren doen, om dat te verbeteren. En dat is natuurlijk waar die scholen, daar steken ze heel veel energie in en dat kost dus ook veel moeite.
Ik laat even een vooroordeel op jullie allebei los, ook op jou Inge, want wat je in de praktijk vaak ziet, althans in mijn eigen omgeving, heb ik dat vroeger in de Bijlmer gezien en zelfs in Zuid, waar mijn kinderen op school hebben gezeten. Die extra uren komen er vaak op neer dat gewoon dingen die gedaan moeten worden, dan pas gedaan kunnen worden. Dus extra uren zijn per saldo niet vaak extra uren.
Nou ja, als je het vergelijkt met de rest van Nederland in ieder geval niet. Vanuit de school gezien wel, want die moeten daar echt iets voor organiseren. Daar krijgen ze ook geld voor, krijgen ze hulp bij, ondersteuning ook vanuit de gemeente. Maar voor die kinderen zijn het geen extra uren. Die hebben ook niet in één keer een dag van 26 uur, dat is gewoon 24 uur. Alleen voor onze kinderen
zijn dat wel uren die nu heel goed en heel waardevol en mooi worden gevuld. Door hun school, waar ze in het algemeen, ja, kinderen zijn getig, zeiden we net al, waar ze het heel erg naar hun zin hebben. Ja, en dat is echt een hele grote toegevoegde waarde. En je ziet de resultaten ook langzaam stijgen. De eerste paar jaar, als je het gaat doen, hè, over overheid met lange adem gesproken, zie je nog niet zoveel. Dan op een gegeven moment is het gaan lopen bij ons. En nu de laatste twee jaar zie je het weer een klein beetje terugzakken. Het heeft ook met die uitbreiding van die uren te maken. Dus we staan daar echt vol voor gesteld om de komende paar jaar weer hier mee verder te gaan.
Hoe zie jij dat, de extra uren op de scholen? Het is kennelijk noodzakelijk. Tegelijkertijd is het ook een basisbehoefte dat er bepaalde lessen worden gegeven. Maar daar komen we op een van die niet aan toe. Hoe zie jij de verhouding?
Ja, wat we uit wetenschappelijk onderzoek weten is dat extra uren eigenlijk heel effectief zijn. Hè? Dus dat leerlingen dan inderdaad veel meer leren. Ja, dat is eigenlijk ook heel logisch, een soort open deurbevinding. Als je ze langer op school hebt, leren ze meer. Wat wel echt heel cruciaal is, is wat je doet in die uren. Hè? Wat Marco eigenlijk ook zegt. En wat we zien in Nederland is dat er natuurlijk ontzettend de overladen curricula eigenlijk zijn. Hè? En ik denk dat je dan op jouw punt komt. Van op het moment dat je zeg maar heel erg veel gedurende de schooldag doet, moet je misschien die extra uur gebruiken om eigenlijk te doen wat je eigenlijk had moeten doen. En ik vind wat me opvalt in Nederland is dat we daar dus enorme verschillen tussen scholen zien. Ook hoeveel tijd ze bijvoorbeeld aan basisvaardigheden besteden en hoeveel aan andere dingen. Dus het is, vindt het, de ene school zal inderdaad zeg maar in de extra uur gebruiken om de reguliere dingen te doen. Andere scholen zullen doen dat al in hun reguliere tijd en zullen het.
Maar het lijkt me ook heel moeilijk, hè? Want Tineke Visser zegt niet voor niks drama, techniek, uitjes.
Ja.
En dan zou je kunnen concluderen, uitjes, ja, nou ja, is dat een extra uur waard, maar het effect van het uitje is misschien wel meer cohesie, meer vertrouwen, meer concentratie, waardoor je uiteindelijk bij de andere curricula gewoon voordeel hebt. Dus het lijkt me heel lastig inschatten wanneer een extra uur nou nuttig is of niet nuttig is, als je uitjes zo zou kunnen analyseren al. Althans, dat is, als ik er naar kijk, dan denk ik, dat komt bij mij meteen op. Denk, uitjes. Ik weet zeker dat sommige ouders zeggen, ja, uitjes. Ja, mijn kind zit niet op school voor uitjes.
Ja. Nou, uitjes kunnen heel nuttig zijn.
Ik zou net zeggen, als je in Zuidoost, waar kinderen echt vaak niet eens hun stadsdeel uitkomen, en ineens inderdaad naar een scheepvaartmuseum gaan, of noem, en je spreekt ze heel veel. Ik geef op vrijdag gewoon ook les op scholen. Ja. Ben ik in te huren, zeg maar.
Je bent
maar
gewoon een soort Rutte, maar dan op vrijdag. Hij doet het
op
donderdag.
Sowieso, ja, okay. Op vrijdag. Ja. En dan ga ik gewoon naar scholen toe. En dan praat je met die kinderen. En dan hoor je ook wat dit met hun doet. Dus horizon verbreden. Net het stadsdeel uitgaan. Andere mensen ontmoeten. Andere mensen zien die minder op hun lijken. Dat is bijvoorbeeld al iets heel interessants voor hun.
Er zijn vragen binnengekomen. Van Anita Klomsma-Bolk bijvoorbeeld. Hoe worden die extra uren betaald? Of wordt dit opgenomen binnen het werkverdelingsplan? Verdeling lesgebonden en niet lesgebonden taken. Marco of Inge, wie kan ik die vraag
Ze worden betaald voor de helft door het Rijk. Uit de regiomiddelen.
Ja.
En voor de andere helft door de gemeente. En de gemeente zoekt weer zijn dekking natuurlijk uit zijn budget. Maar uit onderwijsmiddelen, maar ook uit welzijn, sport en cultuur. Omdat de gemeente ook ziet van ja, wacht eens even. Wij willen graag dat meer kinderen aan sport, cultuur deelnemen. En dat ze maatschappijoriëntatie doen. En dat kunnen we op de oude manier uitgeven. Maar als we het nou via de scholen doen, dan hebben we eigenlijk een win-win situatie. Het is ook per kind is het eigenlijk heel erg goedkoop. Omdat je 100% van de kinderen in je programma hebt. Hè. Wij hanteren nu €3,70 per kind per uur. Ik daag iedereen uit om met een kind een uur lang iets goeds te gaan doen voor €3,70 per stuk.
Nu met corona is er nog extra geld ook van de Rijksoverheid iets uitgetrokken. 70 miljoen geloof ik. En dan kan je tussen de tussen de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie heb je 1,5 uur per kind ongeveer. Wij financieren het soms ook omdat heel simpel gezegd iedere school zo'n beetje die behoefte voelt om twee redenen. Iets heel verdrietigs en iets heel moois tegelijk. Heel veel kinderen zijn liever op school dan thuis.
Ja.
Omdat ze zich heel prettig voelen en heel veilig voelen op school. Dat is heel waardevol. En thuis wonen ze heel vaak in een kleine situatie. En soms is het een spanning.
Ja.
Zeker met grote armoede. Dat moet ik toch ook zeggen. En het tweede wat een rol speelt is als kinderen binnenkomen met een gemiddeld taalwoordenschat van 300 tussen de 500, tussen de 300 en 500 woorden. En een gemiddeld Nederlands kind heeft tussen de 2500 en de 3000 woorden. Dan moet je ergens extra woorden bij gaan leren. Wil je jouw talent wat je in je hebt naar boven laten komen. Want anders loop je later vast. En al die scholen zien dat. En dan is alleen nu de zaak dat die uren die we dan met elkaar aan het financieren zijn, via al die verschillende manieren, dat we die zo goed mogelijk en gericht mogelijk inzetten voor het kind. Maar daar maak ik me soms ook wel zorgen om, omdat sommige kinderen, die gaan misschien buitenschooltijd vanwege de druk van de ouders naar CITO-trainingen. Want dat vinden die ouders dan goed, die geven daar hun laatste cent aan uit. Maar dan ziet zo'n school dat helemaal niet heeft ingespeeld op wat eigenlijk nodig is voor het kind. En dat ze in de diagnostische toetsen slecht doen. Dus extra uren ben ik zeer voor, maar dan wel graag met de school centraal.
Ja, en heb ik nog een relativering, want de stelling was leiden extra uren automatisch tot betere leerresultaten. En mensen hebben kunnen reageren. 28% zegt ja, extra uren leiden automatisch tot betere leerresultaten. Ja. En de mensen die in ieder geval nu kijken, daarvan zegt 72% extra uren leiden niet automatisch tot betere leerresultaten. Ja. Volgens mij zijn jullie niet verbaasd over deze.
Nee, ik ben het daar ook mee eens, overigens. Dus ik ben geen professor. Maar ik hoor dat natuurlijk ook terug op die scholen. Omdat sommige kinderen, als je meer uren maakt, maar alleen maar meer uren maakt zonder dat je aansluit bij de didactiek van de school. Of kijkt wat de individuele kinderen nodig hebben. Ja, dan doe je nog niks. Maar je kan daar wel een heel groot verschil maken. Dat hoor ik ook terug van die docenten.
Ik noem het een noodzakelijke voorwaarde. Je kunt natuurlijk proberen alles in die 26 uur te proppen en het daar nog beter te gaan doen. Maar als je zegt dat is één model, een ander model is dat je 36 uur hebt, hè, 10 uur extra, en je gaat dat proberen beter te doen, nou dan weet ik wel welk model gaat winnen.
Ja. Waar wij op school gewoon in een rijkere omgeving zitten, hè, wat Hans net zegt inderdaad, met taal, met meer veiligheid, waar sociaal, waar ze elkaar corrigeren. Maar het blijft, en daarom vind ik die 72% niet gek, het blijft wel wat doe je dan in die tijd. Dus dat automatisch en ook op leerprestaties, want dat is de stelling ook, ja, dat hoeft niet, ze hoeven niet automatisch beter te kunnen lezen dan.
Ik heb nu al gezien dat dit een middag wordt met heel veel mooie en wijze lessen, want we gaan gewoon door naar de tweede interventie. Een goede aansluiting van het onderwijs met de zorg is het thema. Als er bij een kind problemen zijn in de thuissituatie, Hans Spekman die zegt het al, komt een kind niet aan leren toe. Dat kun je een kind absoluut niet kwalijk nemen natuurlijk. Maar ook de leerkracht niet. Want als de zorgverlening die het gezin nodig heeft niet op gang komt of geen resultaat heeft, is het voor de leerkracht dweilen met de kraan open. En dan staan er vaak prachtige mensen op, zoals Abdelhamid Idrissi. Die met zijn stichting Studiezalen een veilige plek buiten school biedt, waar kinderen aan zichzelf kunnen werken.
We kunnen heel veel investeren in het kind. Als het thuis om wat voor reden niet lekker loopt, als er zorgen zijn, als er stress is, ja, dan slaapt niemand goed. Dus ook het kind niet. En dan is presteren op school bijna een bijzaak geworden. Dus investeren in je randvoorwaarden, aanhoren wat er speelt op gezinsniveau. Ik geef een voorbeeld. Laatst noemde een moeder dat ze precies weet wie de woninginbraken verricht in die hele wijk. Maar ze durfde niet te melden. Ja, nu snap je inderdaad waarom er zoveel stress ook binnen het gezin was. Want zij zijn bang dat zij aan de beurt komen. Ja, dan is meld meestal anoniem een heel simpel middel, maar ook heel reddend middel om weer als gezin zijnde ook weer die zorg achter zich te laten. Het is heel ver meepraten, heel veel meedenken om het kind weer kind te laten zijn.
Ja, Hans Spekman, je gaf net al een voorzetje wat eigenlijk Abdelhamid ook al zegt, Idrissi, over de thuissituatie. Nou kom je denk ik als directeur van jeugdeducatiefonds bij scholen. Je krijgt ook waarschijnlijk ook actieve mensen die een verhaal naar je opsturen. Kan je ons een beetje meenemen in wat voor type verhalen je dan hoort of ervaart?
Het is heel schrijnend. Ik heb een paar voorbeelden die ik de laatste week heb gehoord van die 15 schoolbezoeken die ik heb gedaan. Eén voorbeeld waren twee kinderen die iedere avond de deur moeten barricaderen voor een vader die gewelddadig is. Want die vader die heeft nog de sleutel van het huis. Dus die kan die sleutel in het slot steken en binnenkomen. Dus iedereen is ermee bezig, jeugdzorg is ermee bezig, veilig huis is ermee bezig. Maar niemand wil het slot vervangen.
Waarom niet?
Omdat iedereen zei, ja, maar dat hoort niet bij mijn taak. En die school die ziet dat die kinderen helemaal niet meer tot leren aankomen en in een hele moeilijke situatie zitten. Ze komen niet meer tot leren toe, ze zijn bang. Ze moeten ook nog eens hun huis barricaderen voor hun eigen vader. Hoe pijnlijk is dat? Dus uiteindelijk heeft die school gevraagd aan ons, mogen we een nieuw slot? Nou, dat hebben wij dan gefinancierd voor die school, voor die kinderen. Maar zo simpel, zo iets kleins, iets anders, iets moeilijkers is, er zijn heel veel kinderen zitten in een hele moeilijke thuissituatie nu, omdat er door corona heel veel financiële problemen zijn bij mensen. Dat leidt tot spanning. Dat leidt ook tot problemen. Dat leidt soms tot tijdelijk uit huis plaatsen. En dan zijn de kinderen die zijn uit huis geplaatst in gemeente A, noem ik het maar eventjes. Ja. Dan vervolgens vanuit die gemeente moeten ze in 1 oktober gaan ze weer terug naar een andere gemeente. Die school die wil ze heel graag van begin af aan op school hebben. Maar dan, wat dat is belangrijk, hè, dat noemen ze de gouden weken voor de herfstvakantie. Maar dan zegt iedereen, ja, maar wie moet dan het leerlingenvervoer betalen? En dan loopt die moeder vast, want die zit in een schuldsanering. Dat soort dingen. En wat je dan ziet, is dat die kinderen vaak wel op school die veilige plek hebben, maar hun hoofd zo vol zit, dat ze ook nog eens in de klas ontploffen. Dat is niet goed voor dat kind, dat is niet goed voor de rest van de klasgenoten. Dan heb je geen effectieve leeruren. Het is ook niet goed voor de docent, want die heeft het al heel zwaar. Ik doe mijn pet echt af voor wat ik zie dagelijks, wat die docenten voor hun kiezen krijgen en hoe ze het volhouden en hoe ze toch met liefde en gedreven heeft voor die kinderen.
Maar hoe ga jij daarmee om? Want het voorbeeld wat je geeft bijvoorbeeld over zo'n slot,
ja,
dat klinkt vrij simpel.
Super simpel. €287,50.
Dat bedoel ik. Het klinkt bizar simpel.
Ja.
Maar laat staan bij ingewikkelde problemen.
Ja.
Als je dit traject al niet kan oplossen, als zo moeilijk, dan is alle andere trajecten zijn nog veel ingewikkelder. Dus hoe ga jij om met dat soort frustraties?
Nou ja, ik maak twee trappetjes. Eén is via mijn club en via dankzij geweldige steun die ik krijg van allerlei organisaties, onder andere de organisatie die dit ook allemaal mee heeft georganiseerd, help ik heel praktisch scholen als zij zien dat de talentontwikkeling van de kinderen daarom vraagt. En dat is dus ook zoiets. Dus dat is het eerste. En het tweede is, ik verzamel het en ik probeer mechanismes eruit te halen om te kijken van welke lessen moeten we ervan trekken met elkaar. Want dit kan zo niet doorgaan. Hier moeten lessen in zitten voor allerlei verschillende instanties.
Je probeert de vertaling te maken om dat uiteindelijk te verbeteren voor de toekomst.
Zeker, maar in eerste instantie gewoon helpen.
Kijk, de stelling die we hier in dit thema hebben is zorg überhaupt eigenlijk wel een taak voor de leerkracht? Want er komt best wel veel op het bord liggen van leerkrachten. Nou ja, jullie hebben allemaal waardering voor leerkrachten. Maar hoeveel kan een leerkracht überhaupt aan?
Wat wij in Zuidoost nu hebben gedaan is juist omdat we die vraag lag voor. En hebben we bedacht, ja, dat kan een leerkracht niet alleen. En dat moet je ook niet alleen aan een leerkracht overlaten. Dus wij hebben nu bijvoorbeeld jeugdwerk en kinderwerk in de school geplaatst. Zodat je dat inderdaad bij ook mensen die daar echt ook voor hebben geleerd. Een jeugd- of kinderwerker weet heel goed, heel snel welke interventie op dat moment nodig is.
En hoe ga je dan om met bijvoorbeeld een thema als, want dat kan ik me ook wel voorstellen, als je een jeugdwerker of een kinderwerker in een school hebt, met een thema als schaamte. Want het feit dat ik als kindje dan naar die jeugdwerker moet gaan, de kinderen zijn niet achterlijk natuurlijk, die weten meteen, daar is iets bij jou thuis, hoezo moet jij daar naartoe?
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
En daarom is het dus inderdaad, dat zijn echt mensen die daarvoor hebben geleerd, dus die deze vraag natuurlijk ook zichzelf hebben gesteld, van hoe gaan. Dus er wordt heel veel leuke dingen georganiseerd. Die zit rondom. En terwijl je gewoon met het kind een of andere activiteit ontplooit, wordt het gesprek gevoerd. Hé, Umberto, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het thuis? Blablabla.
Het wordt niet minder beladen gemaakt.
Nee, het, precies. Het werkt perfect.
Mij echt als je wel meester of juf kan worden genoemd. Ja. Dus als die kinderen je niet zien als jeugdwerker, of als maatschappelijk werker, maar dat je voldoende uren hebt om daar meester of juf te zijn. Want dan heb je een vertrouwensband.
De mensen uit de hulpverlening, die moeten in het schoolteam meedraaien.
Zeker.
Zodat hij erbij hoort. Dat het ook
normaal is. Ik ken het ook in Rotterdam-Zuid, doe je dat ook op die manier.
Absoluut, absoluut. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Maar het is wel de oplossing dat de hulpverlening op de school meegaat. Dat hij ook bij het team hoort. En dat geeft allemaal helemaal niks. Maar af en toe moet er wat extra's geregeld worden thuis. En daar is die persoon voor. En dat, dus je moet dat normaliseren. En voor heel veel onderwijzers is het dan ook geen extra taak. Zij, als je aan hun de vraag stelt welke kinderen zouden thuis betere omstandigheden kunnen hebben, dan weten ze dat onmiddellijk. Waar het werk begint is wie moet ik bellen. Dan hebben ze zo'n stapel folders en dan die werkt alleen op dinsdag, die op donderdag, die op woensdag. Nou, het is woensdag en dan bel je, die is er niet, die is net uit dienst. Er zit nu een ander en die heeft nog nooit van het verhaal gehoord. Dat is waar scholen gek van worden. Dus als je één contactpersoon hebt die de school kan bellen en dan kunnen ze kan de onderwijzer zijn zorg aan doorgeven. Dan kan die onderwijzer verder met lesgeven.
Zorgloketjes eigenlijk.
Ja, een zorgpersoon, een lid van het wijkteam, wat als schoolcontactpersoon op die school actief is.
Erik Wassens, mag ik nog één succesfactor erbij noemen?
Daar kom bij jou, Erik Wassens, want je hebt de vraag gesteld. Ik heb het gezien.
Nee, wat volgens mij ook een succes, niet het alleen maar het enige, maar één succesfactor is dat de jeugd- en kinderwerkers vaak ook heel goed weten wat er speelt in de buurt. Dus die zijn vaak ook opgegroeid in de buurt. Dus weten heel goed wat er allemaal speelt. Dus herkennen een aantal signalen en kunnen dan samen of naast de juf of meester gaan staan om het kind adequaat te helpen. Volgens mij is dat een hele goede ook nog een extra.
Hoe zit het, zegt Erik Wassens, hoe zit het met het ontwikkelingsproces eruit om de zorg een centrale plek in de school te gaan geven? Nou, dat zeggen jullie eigenlijk.
Ja, hoe zie je dat gaat tot nu toe nog niet makkelijk, hè?
Nee.
Erik is zelf directeur van een school. En dat doet het met veel overgave. Maar ik zie dat de kinderombudsvrouw heeft de aanbeveling gegeven. Doe meer zorg in de school. De SER heeft het uitgesproken. En tot nu toe zijn er toch nog twee kokers die eigenlijk langs elkaar werken. Dus ik hoor op te veel scholen. Met alle eerbied voor de andere voorbeelden die er zijn. Maar op te veel scholen hoor ik, ja, de hulpverlening ziet tot nu toe vaak de ouder vaak als cliënt en het kind niet. Dus de uitwisseling wat het betekent voor het kind vindt te weinig plaats. De snelle hulp vindt ook moeilijk plaats. Dus ik kom steeds meer scholen tegen die niet meer echt grote problemen melden bij Veilig Huis. Pas alleen als het op de hoogste schaal is, dus op de schaal van 1 tot 10 een 10 is. Want anders, je tast de vertrouwensband er een klein beetje aan, maar je krijgt er een wachttijd van 6 maanden terug. Dus tegen die dilemma's loop je aan en dat gaat uiteindelijk ten koste van de kansen voor kinderen. Dus daar moet iets toch echt wel veranderen. Die kinderombudsvrouw heeft dat niet voor niets ooit geadviseerd en ook de SER heeft dat niet voor niets geadviseerd. Dus ik zoek naar een doorbraak en ondertussen blijven we gewoon handelen en helpen.
Waar wij misschien bij komen, nog één klein ding toevoegen, is dat die segregatie in het basisonderwijs heel erg is toegenomen in Nederland. Dus dat arme kinderen, zeg maar, vaker bij arme kinderen op school zitten. Dus wat Marco net zei over Rotterdam-Zuid, zien we nou op veel meer plekken. Ook in Tilburg, ook in op allerlei plekken in Nederland. En eigenlijk ontstaat er, is een groep overbelaste scholen ontstaan. Ja, waarvan wij volgens mij allemaal zeggen, daar moet, zeg maar, meer zorg in die school. En dat is ook iets wat heel veel mensen zich niet realiseren. Hè? Dus die denken dan toch, zeg maar, nou ja, de gemiddelde basisschool. Maar er is echt een groep basisscholen die het echt heel, nou ja, waar deze problemen, zeg maar, echt over de voeten lopen en waar het nu de
taak. Ik zie een opmerking van Sharona van der Donk. Die zegt, we willen ons antwoord graag wat nuanceren. We vinden de zorg wel een taak van de school, maar niet per definitie van leerkracht. Dat sluit eigenlijk een beetje aan bij wat jullie zeggen in school. Die stelling, is zorg eigenlijk überhaupt wel een taak voor de leerkracht? Daarvan zegt 41%. Nee, 59%. Mm-hmm. Ook hier gaat het ook weer om de uitvoering waarschijnlijk. Ja. Hoe doe je het? Jongens, we vliegen door de tijd heen. En kijk, ik zeg nu al, we zijn niet compleet. Ieder onderwerp kan je nog werkelijk jaren over praten. Maar we willen in een uurtijd een aantal onderwerpen aanstippen. En ik weet dat er nog een enorme berg aan problemen onder.
Nou ja, en wat ik hoop is dat we met dit uurtje wat we maar hebben, dat we, wat Hans net zo treffend zegt, dat we een aantal doorbraken kunnen forceren. Dat mensen die hier naar luisteren, ook dat vreselijke voorbeeld van Hans.
Van zo'n slot.
Dus van zo'n slot aannemen van wow, dit moet echt anders. Dit moeten we ook gewoon met elkaar kunnen oplossen. Zo moeilijk is het niet.
Ja, ik ben even stil, maar ik even nadenk. Kijk, in welke branche ook heb je natuurlijk altijd problemen. En uitdagingen, wat zo noemen. Uitdagingen, zeg je altijd. Uitdagingen. Mm-hmm. Maar zo'n voorbeeld, nog los van het, en het is niet verwijtend, hè, zeg ik dit, nog los van het feit wie daarvoor verantwoordelijk is. Maar als het overzichtelijk is, zou je dan niet gewoon de verantwoordelijkheid moeten pakken, wie je ook bent, en pas later uitzoeken wie daar verantwoordelijk voor is en misschien een declaratie sturen, omdat je die kinderen wil helpen.
Daarom doen wij dat ook.
Ja, precies.
Principieel debat over voeren. Ja. Maar als je weet dat ouders het niet doen om allerlei redenen.
En het is overzichtelijk. €3.000,
en die kinderen komen wel op school. Dan heb je als school gewoon een taak. En dan is het vervolgens de taak van de rest van de overheid om dat voor die school zo makkelijk mogelijk te organiseren. Maar je kunt niet als school zeggen van nou, wij vinden dat ouders dat zelf maar moeten doen. Als je weet dat ze dat niet kunnen. Precies. Omdat ze de weg niet weten. Dat is al ingewikkeld genoeg. Ja. Omdat ze de taal niet goed beheersen. Omdat ze nog 20 andere dingen aan hun hoofd
hebben. Ik zie ook weinig in scholen, Marco, die er zo in zit.
Wat nou ja, 59% hoor ik net in die uitslag.
Maar het gaat om de leerkracht of de rest. Want die IB'er is al geen leerkracht. Er zitten veel mensen uit het onderwijs die meekijken. Dus die denken, dat is geen leerkracht. Dat is misschien een IB'er of misschien een maatschappelijk werker op die school. Maar ik zie wel dat de meeste scholen geven aan mij de signalen door waar ze vastlopen. En ze willen allemaal handelen. Allemaal snel. Omdat ze zien dat iedere dag die dat kind met die sores in zijn kop loopt, die niet leert. En dat is logisch. Dat is logisch.
Ik denk steeds aan Nike. Just do it. Ja. Maar goed, dat is te makkelijk gezegd. Maar daarom ben ik ook niet onderwijs. Daarom kan ik het ook zo makkelijk zeggen. De mooie filmpjes trouwens die u tussendoor ziet, die zijn gemaakt door Dolores Lewin. Het is een mini-documentaire. Die heeft films gemaakt over de 5 interventies en die kansgelijkheid kunnen bevorderen. En ja, ik nodig u uit om die filmpjes gewoon helemaal te bekijken. Voor de volledige documentaire op de site. Maar ik heb nog een stukje alvast hier. Hans, volgens mij, je zei het net ook al, hè? Erik Wassens, hij stelde ook een vraag net, directeur, zeer gepassioneerd schoolleider uit Enschede om precies te zijn. Om het onderwerp zorg af te sluiten, laten we kijken hoe deze Erik Wassens het ziet.
Het lastige is in het onderwijs balans te zoeken. Wanneer neem je genoegen met een oplossing of een oplossing die er niet is. En dat is altijd het moeilijkste in het vak. Want je wil natuurlijk het kind altijd helpen. Of die nou met het talent heel ver is of dat hij juist in de moeilijkheden, in de problemen zit. Dus daar heb je elkaar nodig om te zeggen, oké, we moeten dit nu accepteren en we moeten overschakelen op wat anders. Of we moeten accepteren dat dit nu even de situatie is, ook al zijn wij niet gelukkig meer. Dat vind ik ook als schoolleider het meest moeilijk. Wanneer stap ik op de rem? Wanneer is het goed? Ik zoek altijd naar beter of het beste. Dus daar zit ook mijn valkuil. Soms lukt iets niet. Of zou je het beter of mooier willen dan het daadwerkelijk is?
Ja, dat wil iedereen natuurlijk altijd beter. En hij zegt iets moois. Wanneer neem je genoegen met een oplossing of een oplossing die er niet is? Ja, en wanneer weet je dat, dat iets er niet is? Erik Wassens, waarom spreekt hij je zo aan? Want je sprak net vol lof over hem, Hans, over Erik Wassens.
Ja, ik ben bij hem geweest. Ik ben op zijn school geweest. Ik heb daar met hem gesproken, met zijn juf gesproken, met de kinderen gesproken. En de passie voor die kinderen, die spat er vanaf. En hij zoekt iedere keer partijen erbij en mensen erbij die die kinderen verder kunnen helpen. Ja. En dat doet hij zo liefdevol, zo gepassioneerd. Ja, dat vind ik prachtig. Daar begint het toch.
Het is mooi, maar het is ook mooi. Filosofisch bijna, of een oplossing die er niet is. Derde thema, derde interventie, is het verbreden van de horizon. Het vergroten van de belevingswereld is voor kinderen die de wijk niet uitkomen belangrijk. Jatnanan Singh, sorry Tanja, die zei het net al heel mooi. Hè? Als je niet altijd in een wijk zit waar mensen op je lijken, komt een keertje uit. Het is fantastisch voor je verbreding. Nieuwe dingen meemaken is bijvoorbeeld een goed beeld, goed voor je zelfbeeld en zelfvertrouwen. Aan tafel, nieuwe gasten. Daphne de Kluis, CEO Commercial Banking bij ABN AMRO. Dit jaar neemt zij deel aan een speciaal cross-mentoring initiatief waarin 12 schoolleiders en 12 topvrouwen uit het Nederlandse bedrijfsleven van elkaar leren. Haar uitwisselingspartner is Audrey Raalte. Van basisschool De Zeven Zeeën uit Amsterdam. Waar is het, De Zeven Zeeën eigenlijk? Welke?
Amsterdam Noord.
Noord, oké. Okay. Daphne, ik denk bij school, in ieder geval in dit kader, niet meteen aan de bank. Kennelijk hebben jullie daar een behoefte gevoeld of ingevuld. Neem me even mee in jullie overwegingen.
Nou, ik kan me dat eerlijk gezegd ook best voorstellen dat je dat niet gelijk denkt. Maar als ik denk aan kansenongelijkheid, dan is het natuurlijk niet alleen een probleem van een kind of van een school of van de ouders, maar is het van de samenleving als geheel. En ik vind dat het bedrijfsleven daar een belangrijke rol heeft en dus ook de banken.
Okay.
En dat vinden wij als bank sowieso en we doen daar veel aan op verschillende manieren. Nou, wij zitten samen in een cross-mentoring programma, maar daar hebben we het misschien straks nog wel even over.
Zeker gaan we het erover hebben.
Maar we hebben ook bijvoorbeeld een foundation en die is al meer dan 20 jaar bezig om basisscholen te helpen op allerlei hele verschillende manieren. Zoals bijvoorbeeld maatje op afstand, dat doen we toevallig ook bij jouw school. Hè, bijles geven aan de leerlingen, nou nu dan digitaal. Dus medewerkers van de bank die dat dan doen.
Maar wat heb je eraan? Ik hoor wat ze zegt, maar wat heb jij eraan als school,
als schoolleider zijnde? Nou, het is veelzijdig ook. Ten eerste zijn we elkaars mentor. Dus we leren veel van
dus wederkerig
van elkaar. Ja, zeker. Ik krijg een kijkje in de wereld van het bankenleven, het bedrijfsleven, hoe de zaken daar geregeld zijn. En neem daar zeker iets ook mee, iets van mee naar school. En Daphne is een dag al bij mij geweest. Die heeft een hele dag meegelopen. En ik denk ook dat je daarmee een beetje uit de bubbel van het bedrijfsleven stapt. Dat je ziet wat er gebeurt op een school.
Sabine Woesthoff heeft een vraag gesteld. Zijn er dan geen docenten of mensen vanuit andere bedrijven met de juiste expertise die deze scholen en de leraren nu willen en kunnen helpen met hun vaardigheden?
Ja.
Welke expertise is hiervoor nodig? Misschien het eerste deel van de vraag is, zijn er geen andere docenten of mensen vanuit andere bedrijven die kunnen of willen helpen?
Die zullen er vast zijn, maar die hebben hun hulp niet zo specifiek aangeboden. Nadat Daphne bij mij geweest was op school, heeft zij een gesprek gehad met haar team, ook vanuit de visie van de bank. En is er gekeken naar hoe haar team, mijn team, kan helpen en daarmee de kinderen ook helpt. Want dat is een hele mooie uitwisseling.
Op heel veel verschillende manieren, ja. En dat is heel leuk. He, dus bijvoorbeeld het schrijven van een vacature. Ja, daar hebben wij heel veel mensen voor die dat soort dingen doen. Ja, dat kunnen we net zo goed ook met de school helpen. Dat hebben we gedaan. Hele mooie reacties. Het zijn relatief kleine dingen waarbij je een verschil kan maken. En wat uiteindelijk hopelijk leidt tot voor de kinderen een betere kans. Ja.
Hebben jullie toen jullie met elkaar begonnen, kan ik me ook zo voorstellen dat je een prioriteitenlijst gaat maken? Althans, dat denk ik nu hardop. Oké, jullie hebben een aantal vaardigheden. Jullie hebben een aantal behoeftes, jullie hebben een aantal vaardigheden. Ja, daarom. Dat is over en weer. Over en weer.
Ja, zeker. Ja.
Als je nou een top 2 van vaardigheden en behoeftes zou moeten omschrijven wat je aan elkaar hebt. Nou ja, sollicitatieprocedures, dat snap ik. Want je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, snap ik wel. Zou je dat kunnen benoemen, wat je dan biedt aan een school?
Ja, wat we volgens mij, maar het is niet helemaal antwoord op je vraag, maar waar wij heel snel achter kwamen, is dat er eigenlijk helemaal niet zo'n groot verschil zit.
Oh.
Tussen wat Audrey doet en wat ik doe. Het is allebei een hele complexe wereld. Op een hele verschillende manier. En je moet allebei een duizendpoot zijn. En in die zin hebben we heel erg gekeken naar elkaar. Er zit een groot verschil in. Ik heb heel veel hulp om me heen. Ik heb een groot team met heel veel hulp die veel dingen kan doen. En dat heeft Audrey veel minder.
Dus voor jou is het makkelijker.
Zeker. Ja. En we hebben dus gekeken naar hoe zou je dat eigenlijk kunnen regelen. Dat je dat ook om je heen krijgt, maar op een inventieve manier. Ja. En daar kunnen wij dan toevallig bij bijdragen. En dat vinden we ook heel fijn en mooi om te doen.
Ja. En wat kan jij brengen? Want je zegt ook, jullie hebben ook vaardigheden. Wat kan jij brengen naar het bedrijfsleven, in dit geval een bank?
Ja. Ik denk een stukje, daar hebben wij het eerder ook al wel over gehad, is naar hoe de communicatie tussen mij en mijn team. Ik spreek mijn team in zijn geheel, niet iedere week, een aantal uur. Ik spreek hen los een aantal keer in de week. Maar zij zijn heel autonoom bezig. En de sturing die ik daarop geef, die ziet er heel anders uit.
Ja, en daar kan ik weer heel veel van leren, want ik zie mijn team veel minder, ook omdat het groter is. En wij praten dan met elkaar over, hoe doe jij dat kan ik daar iets van meenemen?
Ik vind het geweldig dat de ABN AMRO dat doet, maar er zit ook nog een maatschappelijk belang aan, hè, jullie doen. Want ook voor onze economie van morgen en het verdienvermogen, dat bleek ook uit het onderzoek wat natuurlijk is gepresenteerd vandaag. En dan zie je dat we geen enkel kind, zeg maar, kunnen laten liggen dat die niet zijn talent maximaal kan benutten.
Nee.
Ja.
En met jullie inzet krijgen ook deze kinderen, ook met die tutorprogramma's die jullie hebben, dat vind ik echt geweldig goed, krijgen die kinderen gewoon meer kansen. En ze zien ineens andere mensen, ze zien andere perspectieven. Ik was bij een school en daar had een meisje die zei ineens, kan een vrouw ook directeur worden?
Ja.
Want er was een vrouwelijke bankdirecteur, die kwam daar langs en die presenteerde zichzelf. En toen dacht het meisje ineens, dat kan wel. Snap je, dat soort hele ogenschijnlijk simpele dingen is toch voor kinderen die soms in een hele kleine wereld leven heel belangrijk om te zien.
Je vergroot die beleving.
Natuurlijk, dat is
ook
zo belangrijk.
Je maakt de hersenen open eigenlijk.
Ook op de Zeven Zeeën was dat volgens mij. Dat jullie zeiden, ik heb een prachtige geschiedenismethode. Maar eigenlijk moeten de kinderen naar prehistorisch park in Alphen aan den Rijn.
En dat gaan we dus ook doen nu met leden uit het team van Daphne.
Gaan we
dus die kant op.
Ja, maar dat is super belangrijk.
Ja.
Dus dat vind ik geweldig.
Is het, dit is een mooie business case. Hè, is dit iets waar meer bedrijven in willen stappen of is dat in coronatijd heel erg moeilijk?
Dat wil ik natuurlijk graag. Er zijn ook bedrijven die het goed doen. Dus IMC is nu ook ingestapt.
De weekendschool.
Bedrijf. Vriendenloterij steunt ons ook. Maar ook BDR Remea van de ketels. Die doet ook mee en die doen het ook omdat zij zien in Apeldoorn, zij hebben daar een heel groot bedrijf, maar ze willen natuurlijk ook graag dat kinderen daarvoor de techniek gaan kiezen. Dus dan heb je ook een soort wisselwerking. Dus zij versterken de school, maar die school kan hun later ook versterken, omdat die jongens en meiden van die school, die gaan dan misschien wel later kiezen om in die techniek met dat bedrijf te werken. Prachtig bedrijf.
En hoe werkt het bij de medewerkers? Ik weet dat professor Schuit heeft dat in het verleden wel eens een onderzoek naar gedaan in Groningen. Volgens mij zit hij, is hoogleraar Goede Doelen. En het effect van goede doelen en een goed werk doen op je medewerkers. Merk je dat effect op jullie medewerkers? Dat jullie inderdaad daar energie in willen
stoppen? Zeker. Nou, sowieso krijgen ze een aantal dagen per jaar dat je het sowieso mag gebruiken om dat te doen. Hè. Dan mogen ze zelf kiezen wat ze willen. Maar je merkt dat als je dat iets meer structuur geeft en je zegt, zullen we met z'n allen deze school dan in dit geval ondersteunen. En je wil niet weten hoeveel energie dat geeft. En mensen gaan daarna weer veel fijner aan het werk. Nadat ze 2 dagen bij Audrey op school zijn geweest en met de kinderen bezig zijn geweest. Ja, dat is natuurlijk super mooi. En in plaats van thuis zitten nu of op de bank zitten.
Nou, ik kan me ook wel voorstellen dat je een bepaalde feedback krijgt of inspiratie krijgt voor je eigen kinderen. Als je die hebt te kijken, goh, wat zijn nou de uitdagingen voor jou als directeur. Ja. En ook voor de docenten, het zal het ook wel veel energie geven, die waardering vanuit die samenleving.
Ja, zeker. Dat ze ook heel direct voelen dat hun werk gewaardeerd wordt. Maar ik denk ook dat juist mensen van de bank, als die bij ons komen, dat ze ook zien wat de ander doet. Ja, dat je van elkaar weet wat je doet, waar je vaardigheden liggen.
Ik heb nog een vraag.
En dat de kinderen bij ons op school niet zielig zijn.
Nee,
omdat
zeker
ze
niet.
Heel veel
zeker
potentieel
niet.
Hebben.
Kinderen hebben altijd potentieel. Annemarie Broeders heeft een vraag. Tot nu toe gaat het vooral over wat anderen kunnen betekenen in de aanpak van kansen, ongelijkheid of gelijkheid. Maar wat doen scholen zelf of zouden ze kunnen doen, Hans?
Voor die wereld verbreden.
Ja, nou ja, het gaat over. Kijk scholen, jij zegt kansengelijkheid creëren.
Ja, maar kijk, scholen die doen natuurlijk ontzettend veel. Maar het maakt uit of je een school hebt waar misschien maar één kind een probleem heeft. En drie ouders maar in de financiële problemen zitten. Of je hebt een school waar misschien 80% van de locatie te maken heeft met kinderen die thuis echt wel fikse problemen heeft, waar zelfs de kinderen tegen de leerkracht zeggen, kom hier 's avonds maar niet op straat lopen. Ja. Dat maakt uit. Dus ik zie dat al die teams, de druk en de stress is op dit moment heel groot, ook met corona extra. Als er uitval is, dan zijn ze heel bang, wat gebeurt er dan met het kind als die naar huis gestuurd moet worden? Vindt niemand leuk. Ja. Dus die scholen vind ik dat die echt heel veel benen voorzetten. En alleen wat scholen moeten doen, en ik merk daar geen weerzin tegen overigens, is dat ze leren van elkaar. Daarvoor was ik ook zo blij met het onderzoek van Inge, omdat we moeten proberen het iedere keer beter te doen. En moeten leren dat als er een interventie is, of het nou meer uren is of de wereld verbreden, over hoe zet je dat nou op de meest effectieve manier in. En dat is ook de ambitie die ik heb om in samenwerking met Inge en met ABN AMRO en met de scholen, om het iedere keer op een hoger plan te krijgen in belang van die kinderen.
Dat is mooi. Wat een stelling hier die de mensen thuis hebben kunnen beantwoorden of op het werk. Een bezoek aan een museum is leuk, maar draagt dat bij aan kansengelijkheid? 88% zegt ja en 12% zegt nee. Draagt niet bij aan kansengelijkheid. Maar ik denk, kennis verbreden draagt altijd bij aan kansengelijkheid. En een bezoek aan een museum is het vergrootte van je kennis. Dus mijn antwoord zou zijn ja.
Ja. En we moeten echt niet onderschatten hoeveel kinderen er zijn die gewoon die kans niet krijgen, die nooit met van huis uit naar zo'n museum gaan, of nooit naar het strand gaan, of zelfs niet naar een sportvereniging gaan.
Ja.
Dus je moet die drempel
verlagen. En ook die interactie met andere mensen.
Zeker.
Dat alleen al, denk ik. Of dat allemaal bij elkaar, dat helpt, denk ik.
Het prikkelen van de fantasie. Ja. Ik moet ineens denken aan een verhaal wat ik gehoord heb over een kind op school dat kreeg een opdracht van de leraar om een tekening te maken, een huis. Zoals de hele klas dat kreeg. En de docent die keek naar de tekening en zei, ja, dat is natuurlijk geen huis. De klas begint te lachen, kind kruipt in zijn schulp. En de volgende opdrachten, die eigenlijk tekent hij niet meer. Er komt een nieuwe leerkracht en die geeft weer een opdracht en hij tekent niks. Het velletje papier is gewoon dit. En die leraar kijkt naar het velletje papier en zegt tegen het kind, wat een prachtige sneeuwstorm. En vanaf dat moment ging het kind weer tekenen. Picasso.
Ja.
Het vertrouwen van een kind.
Ja.
Alleen door te prikkelen in dat wat je ziet. En niet in dat wat alleen bij de docent leeft. Maar in dat wat bij dat kind leeft. Want als hij of zij op een manier tekent of praat wat zo eigen is, om te kijken, hoe kan je dat nou stimuleren en hoe kan ik ook nog voldoen aan mijn curriculum? Nou, een museum bijvoorbeeld kan daar echt toe bijdragen. Dat is mijn eigen persoonlijke bijdrage aan deze.
Ja. Mooi gezicht.
Ja, nee, maar weet je, ik kan me niet voorstellen waar een museum niet een kan bijdragen, kansgelijkheid. Ja, natuurlijk wel. Leren, huppakee, horizon verbreden.
Oef, kom een keer langs.
Ja hoor, ik doe het zo. Ik kan niet tekenen, dat kan ik je wel vertellen. Ik kan wel fotograferen.
Je kan vast iets anders.
Ja, ik kan heel veel andere dingen, maar dat niet. Er wordt vaak aan geld gedacht als je denkt aan hulp bij kansengelijkheid of ongelijkheid. Jamal Moumou, directeur van basisschool An Nasser in Alkmaar, ziet genoeg mogelijkheden om op een andere manier te helpen. Kijk naar zijn woorden.
Etcetera. Wat ik dus de mensen wil meegeven in de politiek, de sponsors, mensen met een maatschappelijke functie, mensen die dus iets willen betekenen voor de samenleving. De focus zit hem niet echt in het in het materialistische, in het financiële. Het zit hem in kleine dingen, gezien worden. Ik heb het nogmaals over mezelf. Ik ben gezien door een leerkracht. En ik heb mijn best gedaan om te komen waar ik nu ben. De jongeren die dus opgroeien in een hele moeilijke straatcultuur, als we het hebben over culturen, die hebben geen laptop nodig. Die hebben liefde nodig, die hebben aandacht nodig. Die hebben iemand nodig die ze aanspoort. Die hebben iemand nodig die ze stimuleert om iets te betekenen voor de samenleving. Daar moet de focus op komen. Projecten die onze leerlingen of onze kinderen in het algemeen tot actieve, participerende burgers kunnen maken. En daar heb je, met mijn ervaring, heb je daar niet altijd geld voor nodig.
Hij zegt dat mooi, hè? Kinderen willen gezien worden. Zie jij het ook, Hans, op die manier? Kinderen willen gezien worden.
Ja, natuurlijk, ja. Ik zie dan altijd, als ik door die scholen loop, zie ik hoe die kinderen kijken naar de docent. En dan soms trots ook even aan de mouw trekken en een verhaaltje vertellen. En dat zijn soms hele kleine verhaaltjes, zoals van meester, ik heb al deze boeken uit en ik ga ze nou terugbrengen en dan kunnen andere kinderen ze ook lezen. Dat soort hele kleine dingen. Ja. Ieder kind heeft dat natuurlijk. Alleen sommige kinderen hebben dat wel hier, ik wil het zeggen niet om het feestje te verstoren, maar die hebben dat hier wel vooral op school, omdat ze het thuis minder hebben. Ja. Dus het taalniveau dat zo laag is, dat gebeurt ook vaak omdat de ouders nauwelijks meer met het kind praten. En dan komen de ouders, diezelfde ouders, die zeggen dan soms tegen die schooldirecteur, ja, mijn kind die is zo druk bij jou, maar dat, hoe kan dat nou? Bij ons is die altijd zo lekker rustig. Dan zegt die docent ook tegen mij en tegen die ouder, ja, dat komt omdat hij bij jou gewoon op de bank zit en nooit wordt uitgedaagd. Snap je? Dus ieder kind wil gezien worden, maar dat moeten we wel met z'n allen gaan doen. En dan moeten we soms ook de ouders bij gaan helpen.
Is dat te leren om kinderen beter te zien?
Ja, dat is helemaal waar het om draait natuurlijk in onderwijs. Dus een soort verwachtingen, kinderen zien, dat zet aan tot leren. Ja. Dat laat ook al dat wetenschappelijk onderzoek zien. En dat is wel te zien. En ook gezien zeg maar de gevolgen als je dat niet doet. Dat is eigenlijk het verhaal van prachtige verhaal van de sneeuwstorm. Daar was een leraar die dat wel zag.
Ja. Ja.
En dan gaat een kind zeg maar weer en het zeg maar dat wat het, dat vind ik eigenlijk zelf heel kwalijk, zeg maar, we zien toch ook veel, en dan wel in de school, dat leerlingen niet gezien worden. Specifiek de groep waar we het nu over hebben. En dat er gewoon lage verwachtingen zijn van die leerlingen. En wat dat doet met zelfbeeld van leerlingen en met zeg maar, de motivatie om verder te leren, ja, dat is toch een van de problemen.
Je kan leerangst ontwikkelen, hè? Ik kreeg, op basisschool kreeg ik MAVO-advies uiteindelijk. Mijn moeder heeft me naar de brugklas gestuurd. En uiteindelijk kreeg ik in december gymnasiumadvies. Maar dat wilde ik niet, want ik dacht, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Dat is alleen maar voor, zoals ik het toen zei, studiepikkies. Dat ben ik niet, dat kan ik niet. Dus, en het is dat mijn moeder daar doorheen breekt. Ja, je bent gek, natuurlijk kan je dat wel. Maar dat zelfbeeld wat je kan creëren door één opmerking. Daar moet je echt voor oppassen. We gaan naar het buitenland, jongens. Want niet alleen in Nederland wordt het belang van horizonverbreding gezien. Maar ook in Engeland. Tim Mills is directeur van de Angel Oak Academy. Een basisschool in Londen. Die geeft horizonverbreding een belangrijke plek in het zogenaamde curriculum. En we leggen nu contact met Tim Mills in Londen. Mr. Mills, welcome here in Utrecht. You're in London. I hope you hear me very well. Oh, I see your, I think, I'm
the
not
ceiling.
Sure what it is. It's the ceiling? Is it? Are you dancing on the ceiling? Are you doing a sort of like, there you are. I knew you were there. There you are. There you go. We see you. Welcome to the show.
Thank you so much.
I'm very glad you're calling here from your school in London. You're the executive director of the Angel Oak Academy, once a very poor performing school. It has developed to one of the best performing schools in London. So tell us about your secret. What did you do to do that?
I'm very wary of secrets in education. I think they're perhaps very dangerous. I also perhaps think that we have to be very careful that when schools improve dramatically, there's a certain amount of luck involved. But in terms of Angel Oak, it's really very simple. We have very high expectations of how our young people conduct themselves. We have very high expectations of our teaching staff, and we have very high expectations of the outcomes. In terms of what we've done here, it's been 6 years. It is, yes, a very, very successful academy. We're perhaps not very popular. In what we do, we take a fairly radical approach. We are considered very strict in terms of our behavior policy, although I like to refer to it more as high expectations. We have a very knowledge-rich and knowledge-based curriculum. We do a lot of training with our staff twice a week, every week for the last 6 years, and we'll keep going for another six and 18 and however many it takes. We want our children to be clever. I don't try to make them happy. I try to make them clever. And their happiness or their flourishing comes from ultimately because they are of good character and they have high academic outcomes.
So, Mr. Mills, what you say is, it's, as I translated, it's discipline, it's knowledge, not specifically love, and training of the staff. So you raise the bar. So can you enlighten us how it improved the results? Can you give us an example?
Absolutely. So the focus is was early on. Look, schools that are broken to a certain extent, it's pretty easy. You just don't do what they were doing before is a good start. And the second start is you do what's needed. Our children couldn't read. 30% of English children at 11 can't read. So,
30%?
30% can't reach the expected standard. So we were way below that. We had maybe half our children unable to read at the expected standard. So children how to read. So we learned how to do it and we teach them how to read. So reading is at the absolute heart of what we have done. We also have to teach our teachers how to teach children how to read. We know how to do it. A lot of schools...
Oh, Mr. Mills is gone. Hmm. Do you hear us, Mr. Mills? Because we don't hear you anymore.
That is jammer.
I think we have a technical problem with the Teams because, Mr. Mills, we can't hear you. We do see you. Maar I don't think we'll... Trouwens, tegen jullie kan ik Nederlands praten. Ik denk niet dat we dat nog voor elkaar krijgen. Maar wat hij al zegt is, wow, 30% kon niet lezen. De kinderen meer leren lezen. De leraren leren... Hoe hoor jij dit, Marco?
Nou, ik vind vooral... maar jij zei het net ook al, de hoge verwachtingen. Dat was het eerste wat hij zei. En het trainen. En dat hoor ik op onze scholen ook. Hè. Mensen leren om hun werk goed te doen. Dat is iets wat ontzettend belangrijk is. Hè? Want je denkt, een school is een school, een onderwijzer is een onderwijzer. Maar ik hoor ook schoolleiders zeggen van ja, als ik nieuwe mensen heb, dan kost me dat 1,5-2 jaar voordat die in mijn ogen lekker meedraaien. Ja. En dat is ook wel een van de problemen op onze scholen. Het hoge verloop en ook de drukte die een schoolleider heeft, een schooldirecteur, met wat hij allemaal nog meer moet doen natuurlijk. En dat vind ik het mooie van dit verhaal. Die heeft gezegd, kan wel zo wezen, maar we gaan het gewoon doen.
Ja. Het is wel mooi, hè? Want Charles van Commenay is ooit directeur geweest bij de Atletiekbond daar in Engeland. Een Nederlandse sportman. En zijn adagium is altijd, als je over 2 meter wil springen, moet je de lat niet op 1,99 leggen. En dat zegt hij eigenlijk heel mooi. Ja. Mm-hmm. En we hebben, in mijn voorbeeld dan, ik hou het even bij mijzelf. Ja. Bij mij wordt natuurlijk dan werd de lat eigenlijk op 1,90 gelegd. Terwijl uiteindelijk kon ik over 2,05 meter heen springen. Dus die kinderen uitdagen wat hij zegt, hoeft ze niet gelukkig te maken. Nee, ik moet ze het slim maken.
Ja, dus en leren... in de end worden ze dan volgens mij wel.
Precies.
Wij schrikken van die 30%. Hè? Maar er is in december een onderzoek verschenen, een internationaal onderzoek, waar 14-jarige Nederlandse leerlingen werden onderzocht.
Vertel. Ja.
24% heeft een risico op lage letterheid. Ja. Ja. En het was 10 jaar geleden, was dat 13. Dus het is in Nederland, en de CERIS ook, heeft er ook heel erg de noodklok geluid, zeg maar. Dus we zien in Nederland, en het is een van de weinige landen ter wereld waar in het onderwijs de lage letterdheid oploopt.
Hoe
dus
kan
het is
dat?
Niet
ik
meer
weet
iets
dat
van ouders
is Laurentien is er al jaren ook mee bezig geweest, dat lage lettertijd. 1 miljoen mensen ongeveer per jaar.
Ja,
en niet, vooral veel autochtonen ook gewoon.
Ja, ja.
Hoe kan dat? Dat het zo toeneemt?
Ik denk dat we dit soort schoolleiders meer moeten hebben.
Ja.
Zouden we de eerste starten?
Nou ja, en een beetje los van de verklaring, het constateren en vervolgens ook nadenken, wat gaan we eraan doen?
Ja.
We hebben zelf in Amsterdam Zuidoost hebben we de zomerscholen. Hebben we groots aan meeslepend gehad afgelopen zomer. En daar constateren we ook met elkaar dat de kinderen, als het gaat om begrijpend lezen, enorme achterstanden hebben. En dat we die dus als de sodemieter moeten gaan inlopen. Want anders heb je... Het onderwijs is heel talig. Dus ook als je rekenen...
Wiskunde is heel
wiskunde, talig. Wiskunde, alle toestanden, allemaal talig. Dus als je niet begrijpend kan lezen, dan is het niet alleen maar dat je in taal slecht zal zijn, maar ook in die andere vakken. Dus dat inderdaad, die hoge verwachtingen, die kun je voorlopig nou wel parkeren. En dat wilden we juist net niet gaan doen.
Maar dat loopt wel samen, Tanja, met al die andere dingen die we hiervoor gezegd hebben. Dan moet je dus een langdurige onderwijsagenda maken.
Ja.
Met een hoge ambitie en een hoge lat. Ja. En alles doen om die scholelijke status om dat te doen.
Ja.
En juist ook in die scholen bij jou in de wijk en bij Marco in de wijk. Waar het werk echt zwaarder is en ingewikkelder is. Maar ook in die buurt van Erik in Enschede. Ook in een plek Wormerveer, waar ik pas ben geweest. Ook in sommige scholen in Hoge Zand. Ja, daar moet je gewoon op een gegeven moment tegen die salarissen van die leraren zeggen. Dat moet omhoog daar.
Ja.
Want we willen daar de allerbeste leerkrachten ook krijgen. En soms vraagt dat ook ervaring namelijk om zo'n klas aan te kunnen.
Ja.
Dus ik ben het echt super eens. Ik vind het heel inspirerend wat Londen laat zien dat wij het ook kunnen. En wat soms denken mensen wel, ja, het kan niet. Ik ben ook opgevoed niet thuis met lage verwachtingen. Mijn moeder die wilde wel maximaal. Alleen in onze tijd was zo, arbeiderskinderen gaan naar huisartsschool of LTS.
Ja,
dat was gewoonte. Maar de lat, die moet hoog. Kinderen willen dat ook, schoolleiders willen dat vaak ook. Maar je moet nu wel gaan zorgen dat ze in staat worden gesteld om het te doen.
Nee, je moet volgens mij niet bang zijn om kinderen als ze een stap te veel doen. Want dat is vaak de stress. Oh, maar dat redt hij misschien niet. Ja, nou en? Dan doet hij een stapje opzij of op naar de andere school.
Ja, en vaak is het ook zo, als je kinderen uitdaagt. Dat ze er ook zeggen, they live up to the expectation. En, maar misschien mag ik ook nog zeggen dat, en er is heel veel wat we nog kunnen verbeteren. Hè, als het gaat over begrijpend lezen.
Zeker.
Dan zou ik willen dat we echt maximaal daarin gaan investeren. Als we door niks anders doen, gewoon maximaal investeren in het begrijpend lezen als interventie. We hebben wel in Amsterdam, dat is dankzij onze wethouder Marjolein Moorman, met heel veel andere mensen, zijn bij Arie Slob gaan timmeren aan zijn deur. En hebben gezegd, wij willen gewoon onze leraren beter betalen. Bonus voor onze leerkrachten die op scholen zitten waar er een ingewikkelde opgave is. En dat is gelukt.
Oh, okay.
Dat is gelukt. Dus de mensen vanaf dit schooljaar krijgen inderdaad op de wat ingewikkeldere scholen met inderdaad die pittige taken, krijgen ze beter betaald.
Ja, en dat is heel belangrijk, want we zien dat daar het verloop eigenlijk veel groter is. Veel beginnende leraren. En dus daar en het leraartekort eigenlijk die scholen het hardst treft.
We gaan daar straks nog even over verder praten. Ik kan me voorstellen, want dat Mr. Mills is weggevallen. Dat ik denk, maar wie was die man? Ik wil nog wel meer van hem weten. Angel Oak Academy in Londen. Angel Oak Academy. Hij heet Tim Mills. En ik zou zeggen, als u geïnspireerd bent door wat hij gezegd heeft, of als u meer informatie wil, hoe ze dat gedaan hebben in Londen, stuur hem een mail. Is vastgevind. Tim Mills met dubbel L. De beste leerkracht voor die het meest nodig hebben, voor de kinderen die het meest nodig hebben. Dat is ons volgende thema. Een goede leraar voor de klas is voor een kind onmisbaar, dat weten we allemaal. Als ik aan mijn juf of meester van vroeger denk, dan denk ik aan de meester die de hond naar binnen bracht bijvoorbeeld. Echt letterlijk. Wij hadden een hond in de klas. Joris heet hij. Nou, welke basisschool heeft nog een hond? Ik had nog nooit van dichtbij een hond gezien, althans niet echt. Maar het heeft wel mijn liefde voor honden is daar ontstaan, bij Joris. Hij liet wel veel windjes, dat vond ik niet zo fijn. Maar ik vond het wel heel erg fijn in de klas. Nou, Dolores Lewin vroeg aan Ryan, Valerio, Lene en Cele waarom hun juf Brit, zo goed is.
Juf Brit kan goed lesgeven. Kan goed uitleg geven op elk niveau. En ze denkt wel aan andere kinderen, aan kleine kinderen uit onze klas en grote kinderen. En ze is een hele lieve juf.
Geef les en is ook heel aardig. Dus soms doen we, in plaats van rekenen of zo, doen we ook soms een spelletje of niet in het boek, gewoon op een Chromebook of iets, of op de computer. Zulke dingen gewoon.
Ik vind haar heel lief en als ik een sommetje niet snap, dan legt ze dat altijd aan mij uit. Als ik een ruzie heb met iemand, dan lost zij het altijd met ons twee op. Zij zegt altijd gewoon, oké, maar wat vind jij de beste manier om het op te lossen?
Ze is grappig, ze helpt en heel aardig. Ze hielp me met over me te praten en zo. En ze hielp dat, om met diegene wie mij heeft geplaagd te praten. Daar hielp ze me ook mee.
Mooi hè?
Ja.
Ze legt het zo goed uit. Ja. Inge, je hebt onderzoek gedaan naar die vijf interventies. Jij zei het al, leerkrachten is veruit het belangrijkste. Ik trek even een parallel met de zorg. Daar was eigenlijk een waarderingsgebrek. En dat hebben we door corona hebben we daar een applaus aan gegeven. Heb je het gevoel dat we ook een waarderingsgebrek hebben voor het vak leerkracht?
Ja, ik denk dat er een heel groot applaus zeg maar, eigenlijk nodig is voor leerkrachten. Dat zie je ook wat de kinderen zeggen. En ik denk ook dat we allemaal hier aan tafel hebben ook wel die paar leerkrachten die bij ons het verschil hebben gemaakt. Ik heb ze ook gewoon in mijn hoofd zitten, zeg maar. Ja.
En wat, dus is de rode lijn in die leerkracht die het verschil hebben gemaakt voor jouw gevoel? Waardoor jij nog steeds aan hem of aan haar denkt?
Ja, ik denk dat zijn een paar dingen die net al teruggekomen zijn. Hè? Dus dat zijn inderdaad die hoge verwachtingen. Kinderen zeg maar, niet alleen zeg maar, leren lezen, maar ook helpen met het pesten zeg maar, wat er gebeurt. Dus een kind zien en een kind eigenlijk uitdagen zeg maar, om verder zich te ontwikkelen. Dat is denk ik heel belangrijk. En wat we zien in Nederland ook uit onderzoek is dat de status van het lerarenberoep gewoon de afgelopen 50 jaar gedaald is.
Heeft dat te maken met het geld? Want Tanja zei net al de bonus. Hè? Bijvoorbeeld bij scholen waar het wat moeilijker is bijvoorbeeld. Of waar meer opdracht is. Maar
Als je kijkt naar het geld en je vergelijkt het bijvoorbeeld met verpleegkundigen of met de politie, dan worden onderwijzers best goed betaald. Het probleem zit als je kijkt naar hoe verdelen de onderwijzers zich over de scholen. En dan zie je dat ze op wat ik dan makkelijke scholen noem, met hoogopgeleide ouders in betere wijken en in welvarende gemeentes, daar zijn de tekorten veel kleiner dan op achterstandsscholen. En dat is wat volgens mij vooral geadresseerd moet worden. Je moet ook zorgen dat die onderwijzers eerlijker worden verdeeld. En daarbij dan moet je de vraag stellen, hoe kan het dan dat die onderwijzers naar die welvarende scholen trekken? En daar zit wel het werk is gewoon extra zwaar. We hebben het over dingen gehad. Je moet een beetje extra opletten. Kunnen je extra dingen overkomen? Je neemt ook veel meer problematiek mee naar huis. Als je een keer uitvalt, staat het stil voor die kinderen. In plaats van dat je denkt, nou dan kunnen die ouders ook nog zelf wel wat doen. Mm-hmm. Dat is het, de extra druk die een onderwijzer op onze scholen heeft.
Ja, maar bij werkdruk natuurlijk al hoog is.
Mag je ook best wel extra voor betalen.
Sommige scholen is die dan nog wel fors hoger. Nou, ja. En je ziet dat leraren inderdaad ook gewoon in het onderzoek. Dat ze gewoon
wegbewegen
van die scholen.
De stelling sluit aan
op Amsterdam.
Ja, ik ben wel benieuwd naar hoe hoog die bonus is. Maar de stelling luidt ook als volgt. Als je leerkracht bent op een school met een grotere uitdaging, moet je gewoon beter beloond worden. Het lerarentekort weegt hier immers nog zwaarder. Reageer alsjeblieft op die stelling. Je vertelt net al, Tanja, dat jullie in Amsterdam daar een bonus tegenover stellen. Wanneer krijg je die bonus en hoeveel is het?
Ja, dus inderdaad een wegingsmechanisme. Hè? Hoe pittiger de school. Het zijn bedragen, 1000 euro... per jaar, hè? Niet per maand. Je maakt je ogen groot, maar niet per maand. Nee.
Nou, ik maak mijn ogen ook groot voor 1000 per jaar, want dat is wat de zorg nu ook krijgt. Hè?
Ja,
bonus
1000,
van 1000 euro.
Maar dat is dus zeg maar. Maar dat is, maar dan is het nog, als het nog pittiger is, dan kan het oplopen tot 2500.
Op achterstandsscholen krijgen ze extra. Dus iedereen in Amsterdam,
krijgt 1000 extra. En het extra is voor daar waar het pittiger is, 2500
euro. En hebben jullie het gevoel, of kunnen jullie zien aan de cijfers, dat die bonussen, dat helpt met het voorkomen van uitval, of dat het aantrekkingskracht heeft?
Daartoe is het nog te pas, hè? Het is te pril. Het is dit schooljaar ingevoerd. Wat je wel ziet, is dat er dan in ieder geval ook een gesprek ontstaat, dat veel mensen ook zeggen, Oké, want dat is ook iets, hè? We moeten dingen, dat heb ik van Hans geleerd, en je moet dingen ook benoemen om ze op te lossen. En het is dus heel goed dat er nu in ieder geval is er benoemd dat het in die grote steden best ingewikkeld kan zijn op een school en ook in bepaalde buurten best ingewikkeld kan zijn. Dus de waardering die je alleen al uit door te zeggen jij krijgt een bonus, ik denk dat het voor veel leerkrachten dat toch ook wel bemoedigend is. Dus alleen al daarom vind ik hem heel erg mooi, los van het feit dat het heel fijn is in je portemonnee uiteraard.
En je hebt die grote steden, kijk, want als je 1000 of 1500 euro krijgt in Amsterdam en heb je misschien een makkelijke school, dan heb je misschien ook iets minder moeite om leraar te krijgen. Maar als je dan bijvoorbeeld in het centrum 7 euro per uur voor parkeren moet betalen. Of als je openbaar vervoer nog behoorlijk prijzig is. Ik bedoel, dat zijn wel
dat zaken. Dat soort dingen speelt mee. Hè? Je moet dan in ieder geval een auto hebben als je wil parkeren bij je werk. Heel veel dingen worden ook wel vergoed, hè, door de schoolbestuur. Ja. Als het in de werknemersonkostensfeer
zit. Maar zelfs daar zijn we nu ook mee bezig. Hè? Ook dus, om te kijken wat we kunnen doen met parkeerplekken. We kijken ook met wat we kunnen doen met behuizing. Dus dat ben ik niet zelf. Hè? Dat is vooral het beleid van de wethouder, van mevrouw Moorman. Die is echt zij heeft een adagium. Zij zegt van soms moeten we ook gewoon In sommige gevallen moeten we gewoon ongelijke dingen gaan doen. Om het juist weer gelijk te maken.
Ja.
En onorthodox zijn. En dingen lef hebben. En ik denk dat we inderdaad, als we het hebben over dit soort toch behoorlijk ingewikkelde problemen, net als wat we net ook al bespraken, dan moet je het lef hebben om te zeggen, dan gaan we dingen anders doen.
Mariska Wubbe, die zegt, een verhoogd salaris voor leerkrachten in moeilijke wijken moet landelijk geregeld worden. En niet stedelijk. Uitroepteken. Hans,
ik ben heel blij dat Amsterdam alvast het doet.
Precies.
En ik zou willen dat Rotterdam het morgen gaat doen. En al die andere gemeentes ook. Met de hulp van het Rijk. En waarom vind ik dat? Omdat ik gewoon echt simpelweg zie dat de leerkrachtentekorten door het hele land op deze scholen, op de lastigere scholen, waar prachtige kinderen zitten, maar met een veel moeilijkere opgave, dat die leerkrachtentekorten veel groter zijn. Rotterdam heeft erbij gehouden, de makkelijkste scholen ongeveer leerkrachttekort 4% en de moeilijkste scholen ongeveer het tekort 34%. Dat is het verschil. En nu ook met corona, ik kom op al die scholen en ik hoor gewoon van klassen die naar huis worden gestuurd. En dat gebeurt op deze scholen meer. En nou is salaris echt niet het enige. En nee, ook niet, wat heel veel van deze docenten zei ook, werk allemaal met ziel en zaligheid. Maar alleen met ziel en zaligheid kan je het niet volhouden en mag je ook op de lange termijn niet vragen. Dus ik zou het heel goed vinden als dat gewoon landelijk beleid wordt. Dat er gewoon gedifferentieerd wordt bij die salarissen. En bij scholen die hoger scoren in de weging, dat je ook meer gaat betalen.
Ja. Maar als onderdeel, ik vind dat ongelijk behandelen wel heel mooi. Maar ik vind nog wel een maar dat we kunnen daar verschillende dingen voor verzinnen. En dat vind ik wel een soort gebrek soms aan lerend vermogen. Want je kunt ook zeggen, we gaan een klasassistenten. Ja, we gaan daar de klassen kleiner maken. Ja. Ja. He, dus dat ongelijk behandelen vind ik heel goed. Omdat inderdaad het leraartekort het hardst daar neerslaat. Ja. Maar wat we dan doen, ja, dan verzinnen we weer dit en dan weer dat. En dat vind ik ook wel een soort.
Maar wat zeg je dan? Dat er een visie ontbreekt erop? Wat zeg je?
Precies? Nou, echt meer onderzoek. Dus we zijn nu met dat Education Lab aan het kijken of we een onderzoek kunnen opzetten waarin we dus verschillende interventies gaan doen. Ja. Waarbij je op de ene school zeg maar meer salaris geeft, de andere de klas halveert. En dat je dan kijkt wat het werkt.
Wat werkt.
Zodat we dat landelijk kunnen doen.
Ik zou dat dus heel graag met dingen doen. Want dan zie je gelijk de verschillen. Ja. Ik vind alleen dat we ons moeten haasten met elkaar.
Ja.
Omdat als je kijkt naar de prognoses van het leerkrachtentekort, gaat het hard oplopen. En ik ben echt heel bang dat het meest neerslaat bij die kinderen die de leerkracht eigenlijk nog wel het
meest nodig hebben. Ja. Nou, misschien is er nog wel een interventie. De laatste interventie die sluit misschien hier wel aan. Want dit gaat natuurlijk over geld, dit gaat over bonussen, het gaat over leerkrachten. Maar het is ook zoiets als vergroten van ouderbetrokkenheid van de ouders. Alle projecten waar ouders intensief bij betrokken zijn, zijn effectiever. Het gaat dan vooral om het verkleinen van de kloof tussen de wereld thuis en de wereld op school. Maar dat is best lastig om ouders effectief te betrekken. Zo ziet Jamal Moumou, directeur van basisschool An-Nasser in Alkmaar.
Dus wij denken soms bij ouderbetrokkenheid dat het gaat om ouders die hun kinderen naar school brengen of meegaan op schoolreis. Ook allemaal wel leuk. Dat is participerend ouderbetrokkenheid voor mij. Bij mij gaat het echt om dat ouders echt educatieve partners worden van de school. Corona heeft laten zien, als je als ouder niet naast je kind kan zitten aan de eettafel en het kind niet kan begeleiden bij het proces, heb je een probleem. Dus het is heel het kan heel simpel zijn. Het zit hem in de kleine dingetjes. Dus een soort huiswerkhoekje organiseren kan al heel veel helpen. Je kind serieus nemen, dus niet eens vanuit leraarschap, maar als ouder. Je kind serieus nemen, na het avondeten een duidelijke afspraak maken. Na het eten gaan wij nu het huiswerk maken. En hem ook die ruimte geven en de rust is al heel erg bevorderend voor schoolresultaten.
Educatief partnerschap, mooi woord, Tanja. Is dat iets wat je herkent, educatief partnerschap en ook stimuleert?
Ja, zeker. En dit voorbeeld heb ik een paar keer al genoemd, maar ik wil hem toch hier noemen, duurt niet te lang. Maar dat is dat ik een Ghanese, een Nederlandse dame ontmoette. Ze sprak alleen maar Engels. En ik zei tegen haar, maar hoe heb je dat dan gedaan met je kinderen? Want hoe zit het dan met die oude betrokkenheid op school? Toen zei ze, wat ik heb gedaan, ik heb de docent gevraagd. Ze zei, ik kan dat Nederlands gewoon niet leren, vind het ingewikkeld. Dus ik dacht, hoe sta je dan achter je kinderen en naast?
Ja.
En toen zei ze, ik ben naar de docent gegaan. Ik heb de docent gevraagd, wat kan ik doen? De docent vroeg aan haar of ze klok kon kijken. Toen zei ze, ja, maar dat kan ik. Klok kijken, zeker. Hij zei, oké, wat je dan gaat doen, is ook een top leerkracht deze tip geeft. Hij zei, wat je moet doen, is elke dag 1 uur uittrekken naar de bieb gaan met die kinderen, boekjes halen, dat ze daar gaan lezen. En vervolgens moeten ze ook elke dag 1 uur thuis huiswerk maken. Daar kan jij op letten. Dat vind ik perfect voorbeeld van educatief partnerschap.
Ja.
Vanuit ook echt de gedachte van, wat kan deze vrouw wel? In plaats van te verwachten, dan moet ze wel Nederlands kunnen en ze moet dit kunnen en ze moet zus kunnen. Nee, wat kan ze wel en hoe kan ze dan naast de docent gaan staan? En dat is dan een vrij extreem geheel. Maar we hebben in Amsterdam Zuidoost nu een groep vrouwen die andere vrouwen, dus echt peer-to-peer bijna, andere vrouwen vertelt hoe belangrijk het is om oude betrokkenheid inderdaad te hebben. Want ik kan het wel gaan vertellen en ik zeg, die staatsdeelvoorzitter, het zal wel. Als de docent het vertelt, luisteren ze er wellicht ook naar. Maar als een moeder het naar een andere moeder vertelt, dan merk je dat ze dus elkaar heel erg daarin weten te vinden.
Dat is een heel mooi voorbeeld, hè? Ik vind dat wij ook veel directiever moeten zijn. Ja. Hè? Zo, echt zo'n instructie, kijk op de klok, doe 1 uur dit, doe 1 uur dat. In plaats van besteed aandacht aan je kind. Want
is te abstract.
Dat moet je ook maar net begrijpen wat daarmee wordt bedoeld. Hè? Ja. En als je gewoon zegt, doe nou dit en dat en dan zul je zien dat het met je kinderen beter gaat. En als het met je kinderen beter gaat, gaat het met jou ook beter. Ja. Dat is ook wel iets wat we in het onderwijs ook moeten leren. Dat tegen ouders die het nog niet weten, gewoon zeggen, als je nou dit, dat, zus zo doet, dan zul je zien dat het beter gaat.
Mag ik, ik hoor de echo van mijn moeder altijd in mijn hoofd bij dit onderwerp. Want ouderparticipatie, ze kent mijn moeder. En zeker in de jaren 70 in de Bijlmer werd ouderparticipatie was toen vooral, kom naar school, kom op school helpen, et cetera. En mijn moeder zei, jullie zijn niet goed bij je hoofd. Want ik ben gewoon om 7 uur de deur uit. Ik ben alleenstaande moeder. Ja. En ik ben om 7 uur 's avonds ben ik terug. Ik moet voor eten op tafel zorgen. Ik ga dat niet doen. Want die tijd heb ik gewoon nodig om überhaupt geld te verdienen. Dat we überhaupt kunnen wonen. En de misvatting die zij dan zag is, als ik dus niet op school ben, want dat was toen het adagium, dan bent u niet betrokken genoeg. Ja. Toen zei ze, nee, ik ben niet op school, want ik werk. Ja. Mm-hmm. Ja. Dat heb je nu nog steeds natuurlijk.
Dat daarom is
precies.
Dat ook niet, hè?
Ja, nee, klopt. Nee.
Dus die zijn juist.
Maar ik geef die nuance wel mee, omdat heel veel ouders dat op die manier wel als een aanval ervaren. Ja. Nee, terwijl ze alle betrokkenheid van de wereld hebben.
Ja. En maar ongeveer 2/3 van de kinderen die opgroeit in armoede in Nederland, die heeft gewoon werkende ouders. Je hebt werkende ouders, 2/3 van de kinderen in Nederland. Dus die hebben dat niet overdag, maar 's avonds kan je natuurlijk wel je kind begeleiden en voorlezen voor je kind. En je ziet dat scholen worden geleidelijk aan directieven. Dat kom ik echt tegen, Marco. Ja. Want die zeggen dan, nou, je kinderen krijgen extra huiswerkbegeleiding, maar ik wil dat jij ook op school komt een maand lang om te leren hoe je je kind beter kan begeleiden. Ja, dat vind ik goed. En ik moet zeggen dat alle ouders die zeggen dan ja. Dus er
bedankt
zijn 4 jaar scholen die dat doen. Dus
ja. Ook, hè, in plaats van verzin
maar,
zelfs
maar
wat.
Maar ik denk dat dit echt een van de succesnummers is voor het welslagen van ouderbetrokkenheid. Zit hem precies daarin. Dat we heel duidelijk ook aan ouders, met name in onze wijken, dat je ouders heel duidelijk vertelt wat je van ze verlangt. Dus daarom vind ik deze docent echt een topdocent. Dat hij gewoon zegt, wat kan je? Kan je klok kijken? Nice. Laten we daarmee aan de slag gaan.
Jan van Rutte heeft een vraag. Zou je niet parallel aan programma's voor kinderen een programma gericht op de ouders moeten starten? Waarbij je ouders leert hoe je kansen kan aanbieden. Voor veel ouders is in deze doelgroep onbekend terrein. Eigenlijk zeg jij dat net al, dat dat al gebeurt eigenlijk.
En
dat is dat een typisch randstedelijk probleem of is dit een landelijk?
Dit speelt, ik kom het overal tegen. Ik zal het vanuit de cijfers misschien ook nog weten en ook vanuit haar praktijk. Maar ik zie het in het hele land. Maar ook soms hoe moeilijk het is. Want ik was niet zo lang geleden op een school in Hoge Zand. En daar kwam ik een moeder tegen die zei tegen haar dochter. Hey, wat heb je in je hand? Boek? Nou, boeken neem je niet mee, die komen er bij ons niet in. Dus dan is er nog wel een lange weg te gaan.
Precies. En snap je? Maar naarmate je zeg maar ouders...
Je kan je er niks meer voorstellen. Ja.
Ben even stil.
Maar dat gebeurt.
Maar als je ouders hebt die hier geen schoolcarrière hebben gehad, dan heb je toch meer achterstand dan wanneer ze dat wel hebben gehad. Hè. En dit is natuurlijk een extreem voorbeeld. Als je ouders hebt die de taal niet beheersen, die zich ook niet thuis voelen omdat ze zelf geen goede plek in de maatschappij hebben, omdat ze uit een ander land komen, dan is het concentreert zich wel in de grote steden. En je komt het natuurlijk overal tegen. Mm-hmm.
Is het toch net iets anders. Want Wormerveer is ook een witte school.
Ja.
In Hoge Zand zijn witte scholen. Het is soms ook, ik kom zelf uit de volksbuurt, als alle vooruitgangsgeloof geleidelijk aan uit het gebied verdwenen is, is het ook een probleem. Zie ik dat ook. Hè. Dus daarvoor ben ik zo. Ik was eerst ook verbaasd dat ik zag dat een totaal witte school bij de instroom in de kleutergroep maar een gemiddelde woordenschat daar van 450 had.
Dat was ook nog een lange weg te gaan.
Ja, we zien het inderdaad in het hele land. En we zien het namelijk dat opleidingsniveau van ouders eigenlijk steeds belangrijker wordt.
Is er een correlatie tussen hoog opleidingsniveau en participatie?
Ja, dat is natuurlijk het grote dilemma, vind ik, wat achter oude betrokkenheid zit. Ja? Want er zitten de ouders waar die een hbo of een academische opleiding hebben, die zijn sowieso al heel betrokken. En dat zien we natuurlijk de afgelopen tijd helemaal. En met die schoolsluiting gedurende de coronacrisis, die hebben gewoon 1-op-1, de kinderen hebben bijna 1-op-1 zeg maar thuis onderwijs gehad.
Ja, en toch,
maar je ziet dat alles zeg maar al in de wetenschappelijke literatuur, er is veel Amerikaans onderzoek naar oude betrokkenheid in grote steden met veel achterstandsscholen. En daar zie je inderdaad dat alle programma's waar ouders zijn betrokken. En helemaal, hè, eigenlijk de vraag van als je ouders ook nog actief, zeg maar, de school intrekt om ze helpt leren begeleiden. Die zijn echt super effectief gebleken.
Ja. Maar weet je toch, ik ben van het adagium, opgeven is nooit een optie. En ik denk dat oude betrokkenheid, laat ik gewoon spreken voor Amsterdam Zuidoost. Ja. Die is nog niet wat het moet zijn, zeker niet. Maar wat ik nu zelf doe, is door heel veel gesprekken te voeren en mensen met mij gelukkig, met ouders, met de vraag van, hoe zie jij jouw betrokkenheid? Hoe zou jij dat vorm willen geven? Wat heb je daarbij nodig? En dan komt er bijvoorbeeld inderdaad dat directieve. Dat ze gewoon direct willen weten, wat verwacht je dan van mij? Is een hele prettige, vinden ze heel prettig. Ja. En dus dat je niet gaat, we moeten ons niet erbij neerleggen. He, van als mensen hoog opgeleid zijn, dan staan ze naast hun kinderen. Als ze minder hoog opgeleid zijn, dan zijn ze niet of minder betrokken. Ze zijn wel betrokken, we moeten ze alleen op een andere manier erbij weten te betrekken. Dus andere interventies plegen.
En je moet je in hun situatie verplaatsen.
Dat precies.
Want als je nog heel veel andere problemen hebt met huurachterstanden, ja. En baantjes waar je telkens uitgegooid wordt, en roosters waar
moet
je niet kunt vertrouwen.
Bij de intake?
Je moet als je iets aan mensen vraagt, moet je zeggen, ben jij in staat om dit uit te voeren? Of zit er iets achter jou waardoor dat lastig wordt?
Ik zag bij mijn zoon namelijk bij de intake formulieren. Dat een aantal dingen werden gevraagd. Ik van, oh, wat grappig. Hebben jullie een computer thuis? Ja. Werk je vader en je moeder? Wat doen ze dan precies voor baan? Dus het was een hele intake om een soort van, ik zag, jullie zijn een beetje aan het scannen. Wat is zijn achtergrond? Ja. En wat kunnen we dus van hem vragen? Kan hij überhaupt thuis online? Maar ik dacht tegelijkertijd, ik vond het geen probleem. Maar zouden er ouders zijn die hier een probleem mee hebben? Mm-hmm. Ja. Om dat soort gegevens
ook,
te delen.
Maar het ligt toch ook aan de manier waarop je het vraagt. Ja? Als je goed uitlegt waarom je dingen vraagt. Ja. Ik denk dat elke ouder, als jij zegt dat ik dit doe, omdat ik uw kind zo ontzettend belangrijk vind en verder wil brengen, dat er bijna geen enkel ouder is die zal zeggen, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. En trouwens, ik vind jouw voorbeeld van je moeder wel een perfecte. Want in de school zal zij worden gezien als zij er niet betrokken, wegens ze werkt van 7:00 a.m. tot 7:00 p.m. Ja. Tegelijkertijd is er in Amsterdam Zuidoost een heel plein naar deze vrouw genoemd, omdat ze zo ontzettend betrokken was.
Dat is ook zo. Dat is
bij
ook
de samenleving.
Ik ben blij dat je het zegt.
En zoveel, maar weet je waarom ik dit zeg? Dat is ook van, hoe kijk jij? Dus als je als school kijkt naar zo'n vrouw en je denkt, oh ja, die werkt van 7:00 a.m. Wat doet zij eigenlijk? Ze is niet betrokken. En tegelijkertijd, als je de andere kant, deze vrouw was zaterdag en zondag in 24 uur per dag ongeveer in touw, om andere vrouwen te motiveren. Ga iets doen, maak iets van je leven, noem maar op. En als je als school de moeite zou kunnen doen om dat te weten, dan weet je dat deze vrouw per definitie eigenlijk een sleutelfiguur is in die hele samenleving. Dus dat je daar op een bepaalde manier zou kunnen inzetten.
Eigenlijk
en dat
maatwerk,
is wat ik bedoel te
maatwerk,
zeggen. Ja, en ook de intrinsieke motivatie. Ik zeg niet dat heel veel scholen dat niet hebben, hè, want anders krijgen we dadelijk hele lelijke mails. Maar dat zeg ik niet. Maar wat ik wel beoog is, laten we ook de intrinsieke motivatie hebben om de ouder en het kind in de omgeving te leren kennen.
Maar bij sommige situaties is het wel moeilijk.
Ja.
Dat is weer de vervelende kant ervan. Want die scholen doen steeds weer vaker thuisbezoek.
Ja.
Maar een aantal scholen in dat prachtige Rotterdam-Zuid krijgen de schooldirecteuren het advies om vooral niet op schoolbezoek of om op huisbezoek te gaan, omdat het te gevaarlijk is.
Ja, dat is de andere kant.
Snap je?
Ja, daar heb je ook een punt.
Dus die kant is er ook, hè? Ja. Dus de wereld is niet alleen roze.
En, nee, zeker niet.
En dat is een geweldige opgave die ze hebben. En daar moeten we ze met z'n allen bij helpen.
Ja.
Nee, we zouden een uur met elkaar praten, jongens. Ja. Vandaar iets meer dan een uur en een kwartier eigenlijk. We zitten op 1:22 en we zijn nog lang niet uitgepraat. Dat snap ik echt heel goed. Maar toch, ik zeg nog wel even de uitslag van deze stelling. Een school is er voor kinderen en niet voor ouders. 19% is het daarmee eens. 81% is het daarmee oneens. Ik wil jullie bedanken voor al jullie wijsheden, informatie, maar ook inspiratie. Het is prachtig om ook internationaal te kunnen kijken. Tom Mills van die Oak School daar in Londen. We hebben 5 interventies behandeld. Extra onderwijsuren, betere aansluiting met de zorg, de horizonsverbreding, beste leerkracht voor de kinderen die dat het meeste nodig hebben en het vergroten van ouderbetrokkenheid. Daar zijn we weer afgesloten. Dankjewel. Jullie kunnen thuis en op kantoor de survey van het webinar invullen. Dus krijgen jullie automatisch een beeld na het webinar. Dan kun je ook ons gelijk laten weten hoe je het vond. Met name de presentatie. Weet je niet direct wat je zou kunnen doen, maar steun je het werk van het Jeugdeducatiefonds. Dan kunnen jullie helpen door mee te doen aan de actie Help jij de wereld een tikkie gelijker maken. Na deze webinar krijg je de tikkie, link komt dan in beeld. Doe een tikkie en tik hem door naar een ander. Stuur hem gewoon lekker door, want Hans heeft het natuurlijk nodig.
De kinderen vooral.
Ja. En de kinderen. Ja, de kinderen. Jij mag afsluiten, Hans. Wat bedoelt het jouw feest eigenlijk?
Ik voel me gewoon echt heel erg gelukkig dat ik in zo'n gezelschap als hier weer zit. Omdat we het dan met z'n allen echt beter maken. En we worden natuurlijk breed uitgesteund door de ABN AMRO. Maar ook door vandaag lopen allerlei kinderen weer op straat, zeg maar, voor de kinderpostzegels. Die steunt ons ook voluit. Vriendenloterij, IMC. Ja. Er zijn gelukkig heel veel partijen, bedrijven, maar ook gemeentes die ons ondersteunen in dit werk. Om onorthodox, maar wel met veel volharding die kinderen te helpen.
Dank je wel. En dank jullie wel. Marco, Inge, Tanja, ontzettend bedankt. En dank aan alle kijkers. Als jullie het nog niet gezien hebben of halverwege zijn afgehaakt, wat je naar een vergadering moest. Alles is terug te kijken op de site. Dus kijk het vooral terug als je interesse hebt voor kinderen. En voor onderwijs. Dank jullie wel.